Zondag voor jullie, hè, als gemeente. Prachtig. We zijn blij dat we daarvan mogen meeprofiteren en daarvan mogen genieten. En ik kan jullie echt aanmoedigen. We hebben dat ooit een keer in een huiskring gedaan. De sedermaaltijd, een hele sedermaaltijd. Dat was heel indrukwekkend. Daar kom je uitgebreid toe aan al de uitleg van al deze dingen. En echt de moeite waard. En dat laat ook iets zien van het Joodse beleven van het volk van Israël. Nu, ik ga vooral met u wat nadenken over de verbonden. En ik heb gezien in de boekjes voor de kringen dat er al heel veel in staat, heel veel teksten. Ik weet niet of jullie dat hoofdstuk in iedere kring al gedaan hebben of nog niet. Dat is meestal een beetje verschillend zo, hè? Maar ik ga proberen een paar dingen te zeggen die niet in het boekje staan. En ook een paar die er wel min of meer in staan. Maar ik ben zelf ook weer bepaald en ik was onder de indruk van dit feit dat onze God een God is van verbonden. Dat hij zich verbindt aan mensen. Zoals Ronnie al gezegd heeft, het is heel bijzonder. Het is God die komt naar ons toe. Als we tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen zijn, dan weten we, ja, ik heb een keuze gemaakt voor de Heer. Maar eigenlijk heeft de Heer ons getrokken en is naar ons toegekomen. Dat maakt van God toch een heel bijzondere God. We hebben een heel bijzondere God. Ja, toch? Of niet? Ja, amen. Wel, als je denkt aan verbonden, wat zijn dat, verbonden? Dat heeft in onze maatschappij niet zo gek veel waarde. Er zijn overeenkomsten of verbonden die gemaakt worden tussen politici. Maar dat duurt niet zo lang meestal, hè? Dan wijken ze weer af. En als wij denken aan een verbond, dan denken we ook wel, zeker vanuit onze christelijke inzicht, aan een huwelijksverbond. En helaas, zelfs huwelijksverbonden gaan verbroken worden. In de wereld is het enorm, maar ook in de christelijke wereld. En het is omdat we niet goed een begrip hebben van het verbond. Wat is nu eigenlijk een verbond? Wat betekent nu dat God verbonden is aan Israël door al die verschillende verbonden? In het boekje wat jullie lezen, daar staan er 4 verbonden in. De meeste zijn onvoorwaardelijk, ook 1 voorwaardelijk. Voorwaardelijk was van Mozes. Maar er zijn nog verbonden in de Bijbel. Het is heel boeiend om dat te ontdekken. Maar ik wil vooral iets zeggen over iets wat niet in het boekje staat. Dat is, wat is de Hebreeuwse betekenis van een verbond? En er is een Hebreeuws woord, dat mag je verder vergeten hoor. Ik weet ook niet zoveel van Hebreeuws. Ik ben blij dat ik woorden wat kan lezen, maar daar houdt het ook mee op. Maar het woordje is Berit. B-E-R-I-T-H. Ash. Berit. En dat is iets wat heel bijzonder is in het Oude Testament. En ik ga met u een tekst lezen uit 1 Samuel 18. En dan gaan we iets proeven van een verbond zoals dat bedoeld was in Israël. In 1 Samuel 18, daar komen we David tegen. Het gaat niet over het Davidisch verbond, hè, zoals dat in het boekje staat, maar het gaat wel over David die een verbond sluit. En hij sluit een verbond met Jonathan. Ik lees een paar versen. Dus 1 Samuel 18, vers 1, daar staat: terstond nadat David opgehouden had tot Saul te spreken, werd de ziel van Jonathan verknocht aan die van David. En Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem die dag met zich mee en stond hem niet toe naar zijn vaders huis terug te keren. Het gaat over David. Jonathan sloot een verbond met David omdat hij hem lief had als zichzelf. En hier is het woordje berit, een verbond. Wat gebeurt hier nu eigenlijk met Jonathan en David? We weten dat is een hele mooie vriendschap die is daar ontstaan tussen Jonathan en David. En als je hier goed leest, dan zie je dat Jonathan, die wist de moeilijke situatie van David ten opzichte van zijn vader, koning Saul. Hij wist alles wat er gebeurde. En er staat dat Jonathan kreeg David lief. Jonathan had hem lief als zichzelf. En dan in vers 3 staat, Jonathan sloot een verbond, een berit met David. Omdat hij hem lief had als zichzelf. Nu, dat zegt eigenlijk heel wat. Je zou je kunnen vragen, was dat nu eigenlijk nog nodig? Als Jonathan David zo lief had als zichzelf, was er dan eigenlijk nog een berit, een verbond nodig? Als je elkaar toch lief hebt, was toch voldoende? Dat zeggen in onze maatschappij jonge mensen die verliefd zijn, die zeggen, ach, als je verliefd bent, is toch genoeg? Dan ga je lekker samenwonen. Dan is er niks meer voor nodig. Dat is allemaal niet nodig, allemaal overbodig. Maar wat gebeurt hier? Dus Jonathan had David lief. En als zichzelf, dus een intense liefde. En dan sluiten zij een verbond. En dat verbond, dat betekent eigenlijk dat die liefde, die gaat naar een hoger plan. Dat wordt een, wordt zo genoemd een rechtsverhouding, juridisch. Dat kan je nooit meer losmaken. Dus het is niet alleen een gevoel, een emotie. En dat zou van een moment of een tijdelijk kunnen zijn. Maar het is iets wat die liefde op een hoger plan brengt. En daarmee wordt het eeuwig geldend, altijd geldend. Dat kan nooit meer verbroken worden. Dat is een verbond. Zoals dat staat in Gods woord. Als je iets verder kijkt, dan in 1 Samuel 20 vers 8. Daar is het spannend. Zoals David had heel veel spanning, met spanning te maken ten opzichte van Saul. En Jonathan die zat ertussen, maar die was verbonden met David. En dan vers 8 van hoofdstuk 20. Daar zegt David tegen Jonathan, betoon dan trouw aan uw knecht, want gij hebt met uw knecht bij de Heere een verbond gesloten. Daar doet David, als hij in moeilijkheden zit, doet hij een beroep op het verbond. Je moet er eigenlijk even over nadenken. Maar het is het waard om over na te denken. Hij doet daar niet beroep op de liefde van Jonathan. Natuurlijk is hij er wel. Maar hij doet beroep op het verbond. Want dat kan niet verbroken worden. Dus het is meer dan gevoelens, emoties. Maar het is echt een verbond. En het verbond in hoofdstuk 23 vers 18. Dus als je een beetje meebladert af en toe. Ik ga niet zoveel teksten lezen, maar toch een paar. Hoofdstuk 23, vers 18, daar staat, hierop sloten die beiden een verbond voor het aangezicht des Heren. Het wordt een verbond voor het aangezicht van God. En dat is iets wat nooit meer kapot kan, wat nooit meer verbroken kan worden. Nu, dat is een verbond in de Bijbel. Ik denk, ik ben er zelf, doordat ik het ben gaan onderzoeken en lezen en bestuderen, ben ik eigenlijk zelf onder de indruk weer van de waarde van God die hij wil overbrengen, ook naar ons als christenen, als gemeente. Want wij zijn ook verbonden met God in het nieuwe verbond, wat we met het avondmaal ook gedenken. Het is iets wat zo diep gaat. En als we ons daarvan bewust zijn, dan is dat een geweldige bescherming voor relaties als we, ik denk ook zeker aan huwelijksrelaties, als mensen aan een huwelijk beginnen. Als je begrijpt wat een verbond is in de ogen van God, dat gaat zo diep en dat maakt een relatie ongelooflijk sterk. Is het niet mooi dat David beroep doet als hij in het nauw is op het verbond met Jonathan? En natuurlijk is dat vanuit de liefde. Nu enkele kenmerken van een berit, een verbond zoals dat is in de Bijbel. Het gaat eigenlijk als een kenmerk om een niet-natuurlijk niet-natuurlijke relatie of verband, of een relatie tussen partners. Als je in een gezin samen bent, dan ben je bloedverwanten. Dan heb je geen beriet nodig, want dan ben je met elkaar verbonden. En, misschien is dat ook niet altijd zo, maar dan heb je verplichtingen ten aanzien van elkaar. In een gezin, bloedverwanten. Maar de beriet is eigenlijk, heeft als kenmerk dat het gaat tussen partners die niet zomaar bij elkaar zijn gekomen. En daar zit ook een hele mooie gedachte aan. Want als wij verbonden zijn met God, hoe kan dat eigenlijk? God is heilig en wij zijn zondig. Dat zijn tegenpolen, tegengesteld. En toch heeft God een verbond gesloten, ook met ons als wij Jezus Christus hebben aanvaard. Tegengestelde, dat is het bijzondere van zo'n beriet. Dus het is niet voor mensen die al verplichtingen ten opzichte van elkaar hebben, maar voor mensen die eigenlijk vreemd waren voor elkaar. Vreemd, vreemdelingen. Wij waren vreemdelingen voor God, in de ogen van God en van God. En we zijn bij elkaar gekomen, het verbond, het nieuwe verbond. Ik noem even een tekst, maar ik ga hem even niet opzoeken, maar daar staat dat God in Amos 1 vers 9, dat God waakt over een beriet. Als een beriet verbroken wordt, dan zal God boos zijn. In Amos 1 vers 9 kun je dat lezen. En dan nog iets wat het gevolg is van een beriet, van zo'n verbond met God. Daar past het Israëlische shalom in. Dat zeggen we vaak, of we zingen dat shalom. En het wordt gebruikt als een groet. Maar de inhoud van een shalom is dat er harmonie is. Harmonie tussen mensen. Dat er een samenleving is waarin mensen verplichtingen ten opzichte van elkaar hebben. Terwijl ze anderen geen overlast aandoen. Nou, dat is ook iets om over na te denken. Dat is geweldig, dat is het ideaal van God voor de mensheid. En het is helemaal mislukt, omdat de mens een rebel is. Maar wat zou het niet geweldig zijn als dat in een gemeente toch echt zo is. En het is ook niet vanzelfsprekend in een gemeente dat er echt die shalom is. Dat betekent we zijn verbonden met God en daardoor ook verbonden met elkaar. En wat gebeurt er in een gemeente soms? Nou, u weet het allemaal, hè? Soms staan we tegenover elkaar. En het gebeurt overal. Ook in onze gemeente in Terneuzen zijn een paar moeilijke dingen geweest. En ik heb moeten vaststellen dat er een keer een aantal mensen bij elkaar waren. En ze waren aan het twisten. En eigenlijk waren ze over hele geestelijke dingen aan het strijden. En ik heb begrepen, de Heer Jezus was al lang weg. De Heilige Geest was lang de kamer uitgegaan. En de christenen zaten te twisten, te strijden. Met hete hoofden en koude harten. Dat gebeurt soms, maar hier nooit, hè, toch? In Lokeren. Wat allemaal. Maar wat een geweldige waarde is dat. Die ligt allemaal in dat verbond. God heeft een geweldig doel. Hij wil zich verbinden met mensen. Met uiteindelijk het doel om daar een shalom te brengen, dat mensen leren met elkaar omgaan, dat mensen leren met elkaar in harmonie te leven. Dat is het geweldige doel van God voor de samenleving en voor de gemeente, voor de gelovigen zeker. Nou, zo heeft God zich verbonden met dat volk, dat volkje Israël. Dan gaan we toch even naar de tekst. Die tekst hebt u ook in het boekje komt u die tegen, maar ik ga die toch even lezen om dat heel duidelijk te maken in Exodus 24. Want in het boekje staan heel wat teksten, dus u hebt heel wat werk te doen, maar ik zou zeggen, lees ze maar allemaal door. Dat is goed om dat te doen. Dat verbond met Mozes, dat is een van die verbonden die er zijn. En dat is een heel speciaal verbond, en ze zijn allemaal speciaal eigenlijk, maar dat is net even anders, omdat het een voorwaardelijk verbond is. Ik lees even een paar versen uit Exodus 24. Er staat toen, tot Mozes zei God, klim op tot de Heere, gij en Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël en buigt u van verre neer. Maar Mozes alleen zal tot de Heere naderen. Zij echter zullen niet naderen en het volk zal niet met hem opklimmen. Toen kwam Mozes, dus dat is een heel indrukwekkend bijbelgedeelte eigenlijk, een gebeurtenis in het volk van, cruciaal in het volk van Israël. Toen kwam Mozes, deelde het volk al de woorden des Heeren en al de verordeningen mee. En het gehele volk antwoordde eenstemmig, geweldig moment, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. God heeft gesproken, dit hoort bij dit verband, God heeft gesproken door Mozes tot het volk. En het volk dat reageert, is een geweldige reactie. Ze zeggen, alle woorden die God gesproken heeft, zullen wij doen. Dat is een gehoorzame gemeente, hè? Een gehoorzaam volk. Alle woorden die gesproken zijn, zullen wij doen. En dan staat er, vers 4 verder, ik lees gewoon verder. En Mozes schreef al de woorden des Heeren op. Vroeg in de morgen bouwde hij een altaar onder aan de berg met 12 opgerichte stenen. Er komt iets bij dat verbond. Dat is een onderdeel, een altaar. Een altaar, dat staat voor een offer dat gebracht wordt. En in die tijd was een offer, was een dier, dat werd geslacht en het bloed werd onder andere op het altaar gebracht. Maar niet alleen een altaar wordt er gebouwd, ook 12 opgerichte stenen, overeenkomstig de 12 stammen van Israël. Dat is een gedenkteken. Oh, daar kan je ook een hele vraag over stellen, een hele tijd over praten. Wat is de waarde van een gedenkteken? We hebben gedenktekens in Israël die herinnerden aan de grote daden van God. En als je het als christen een keer helemaal niet meer ziet zitten, dan hoop ik dat je je eigen gedenktekens hebt. Dat je kan zien, Heere, toen hebt u mij er doorheen gehaald. Heere, toen hebt u mij geholpen. Heere, toen was u heel dicht bij mij. Gedenktekens. En Mozes die bouwt dat gedenkteken van de 12 stenen die wijzen op de 12 stammen van Israël. En dan staat er, ik lees nog even verder, toen zond hij de jongelingen, de Israëlieten heen en ze brachten brandoffers en offerden stieren als vredeoffers voor de Heere. Daar zijn die dieren, die stieren hier, die geofferd worden en daarvan wordt het bloed genomen. Daarop nam Mozes de helft van het bloed en deed het in bekkens en de andere helft van het bloed sprengde hij op het altaar. Een verbond gaat tussen meerdere partijen, twee partijen meestal. En hier is bloed, dat wordt gesprengd op het altaar, dat is een deel. Het altaar is voor God, daar is het offer voor God. En het bloed gaat naar God. Terwijl het bloed, de rest van het bloed, de andere helft, zit in bekkens. Kijk wat ermee gebeurt. De andere helft van het bloed springt hij op het altaar. Hij nam het boek des verbonds, alles ligt vast, staat op papier, en las het voor, de oren van het volk. En ze zeiden, nog een keer, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En daarna zullen wij horen. En toen nam Mozes het bloed vanuit die bekkens, sprengde het op het volk en zei, zie, het bloed van het verbond dat de Heere met u sluit op grond van al deze woorden. Hier wordt het verbond gesloten. Er zijn dieren geofferd als een teken van verzoening, van verbinding tussen God en het volk. Een deel van het bloed gaat op het altaar, dat is voor God. En een deel gaat over het volk, over de mens. En daarmee is het verbond eigenlijk bezegeld. En het is op grond van al de woorden die gesproken zijn. De woorden van God, de kant van God en de kant van het volk. En ik lees nog even verder. Er gebeurt nog iets heel moois. En Mozes klom op met Aaron, Nadab en Abihu en 70 van de oudsten van Israël. En zij zagen de God van Israël. En het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid, maar tot de vooraanstaanden der Israëlieten strekte hij zijn hand niet uit. Zij aanschouwden God en zij aten en dronken. Moet je eens voorstellen wat hier gebeurt. Dat Mozes met 70 van de leiders naar de berg opgaat. En eigenlijk is het alleen Mozes die heel dicht bij God mag komen, die spreekt met God. Maar die leiders van het volk, die 70 zijn erbij. En dan is hier een maaltijd op die berg. Ze aten en ze dronken. Als je dit overdenkt en koppelt aan ons avondmaal. Dat heeft een geweldige betekenis. Ze zijn heel dicht in de nabijheid van God. Boven op de berg. En ze aten en ze dronken. Wat een maaltijd was dat. Dat zal iets zijn wat ze in hun leven nooit meer zijn vergeten. Wat een geweldige maaltijd. En zo is ook ons avondmaal. Dat is een bijzondere maaltijd. Als je bedenkt hoe God zich verbonden heeft met ons. Nu, wat we met dit verbond moeten bedenken, dat is dit. Het is een voorwaardelijk verbond. Het volk is heel enthousiast. Ze zeggen, ja heren, wij zullen het doen. Alles wat u zegt, zullen we doen. Maar het duurde niet zo lang. En ze weken zo gemakkelijk af. Als Mozes te lang op de berg is, dan komt het gouden kalf. En dan zijn ze niet meer loyaal aan hun beriet, hun verbond met God. En dat moesten ze zijn. Nu, als je hierover nadenkt, dit verbond, dan kan je iets begrijpen van een van de grote vragen over Israël. Want Israël, het volk van God, je kijkt naar de geschiedenis van het volk van God. En het is vol van lijden, van vervolging, van veroordeeld worden, van bijna uitroeiing. Bijna, ook nu is dat gevaar daar nog steeds. En dan vragen we ons af, heren, waarom toch? Hoe kan dat nu? Het is uw volk. De wortel van een antwoord op deze vraag is in het voorwaardelijke verbond van Mozes. Het was voorwaardelijk, want gaan we niet lezen, maar als je, er staat ook in het boekje de tekst in Deuteronomium 28 tot en met 30, daar staat dat het volk voor een keuze wordt gesteld. Ze kunnen gezegend worden of ze kunnen de vloek ondergaan, het oordeel van God. Aan hen is de keuze. Dat is heel bijzonder, dat zij kunnen kiezen. En als zij steeds weer ongehoorzaam zijn, dan zijn ze niet loyaal aan hun beriet met God. En dan komen de oordelen, dan komen de straffen van God. En dat had God ook voorzegd. Ook zelfs het verbannen worden uit hun land. Uit het land dat beloofd was. Ze zouden weggestuurd worden uit het land, maar God is wel loyaal en ze komen terug. Nu, een doel van een verbond tussen God en mensen, en daar gaat dit vooral eigenlijk om, is dat God, in het Oude Testament Jehovah, wil een God zijn van zijn volk. En het volk mag een volk zijn van zijn Jehovah, God. En God wil in het midden van zijn volk wonen. En dat is niet veranderd. Onze God is nog steeds hetzelfde. Hij wil te wonen te midden van ons. Van ons gelovigen. En in de gemeente. En dat is iets wat heel erg mooi is. En wat kostbaar is. Dat God er echt bij wil zijn in ons leven. Besef je dat? Als je man en vrouw allebei de Heer kent. Een gezin dat christelijk is. Dat God er altijd bij is. Dat God bij je wil zijn. Dat is zijn verlangen om onder ons mensen te wonen. Nu, ik ga nog even terug naar een ander verbond. Want dat is natuurlijk alle verbonden belangrijk. Maar ook een verbond dat ons heel veel te zeggen heeft. Terug naar Abraham. Dat heb je ook gelezen. Abraham was de man van geloof. Ik ga niet de teksten lezen. Maar in Genesis 12, daar lees je over Abraham. En door zijn geloof, staat er, door zijn geloof is er een zegen gekomen voor alle mensen, voor alle volken. En dan in Genesis 15, dat ga ik niet opzoeken en lezen, Maar toch even eraan herinneren, daar is die verbondssluiting. Ik weet niet of jullie dat gelezen hebben, dat is eigenlijk iets wat je moet voorstellen. Je moet proberen daar een beeld van te maken. Hoe werd een verbond gesloten? Dat was zo in die tijd dat als twee leiders van een volk bijvoorbeeld een verbond gingen sluiten. Ze maakten een overeenkomst. En dan gebeurde een speciaal ritueel. Er werd ook een dier geslacht, meerdere dieren soms. En die werden doormidden gehakt. En dan werden de twee helften van die dieren werden tegenover elkaar gelegd. En er was als het ware een pad door. En uiteindelijk als ze overeen waren gekomen met alle voorwaarden, dan liepen ze allebei, zij die met elkaar het verbond sloten, liepen zij door dat pad heen. En zo werd dat verbond gesloten. En dan waren ze beide verantwoordelijk om zich aan dat verbond, dat Berit, te houden. Maar wat gebeurde er bij Abraham? Dat was heel eigenaardig. Want God had aangekondigd: Abraham, ik ga met u een verbond sluiten. En Abraham deed alles wat nodig was. Hij nam de dieren, hij slachtte de dieren, hij sneed ze midden door en hij legde alles klaar. Dat moet je voorstellen, dat is allemaal in de open lucht, dat lag daar. En ja, wat nu? God was de ene partij en Abraham de andere partij. En nu was het moment, moest komen, dat ze beide tussen die dieren door zouden gaan. En dan werd het verbond gesloten. Maar Abraham was klaar met zijn werk en toen moest hij wachten op God. En dat was lang wachten. Wat gebeurde in de open natuur? De gieren die kwamen op het vlees af. Daar moesten ze wegjagen. Heel vervelend. En hij werd daar moe van. En uiteindelijk viel hij in slaap. En toen hij in slaap viel, toen gebeurde het. Toen kwam God als een vurige fakkel. Hij ging door dat weggetje tussen die dieren door. En dieren die verbrandden. En toen was het verbond gesloten. Maar moet je nadenken wat er gebeurde. Wat was nu het aandeel van Abraham? Abraham had alleen klaargelegd. En toen God kwam, toen sliep hij. Hij was zo moe van alles, hij was in slaap gevallen. Maar dat betekent dat God heeft een verbond gesloten. Wie was de initiatiefnemer? God. Wie heeft het verbond gesloten? Alleen maar God. Abraham had er eigenlijk helemaal geen verder aandeel in. Nou, dat is een onvoorwaardelijk verbond. En dan komen die geweldige beloftes, en die staan ook wel allemaal in je boekje, maar die beloftes van God aan Abraham, dat hij zou uitgroeien tot een volk. Hij zou tot zegen zijn voor alle volken. En het land Kanaan, dat zou voor hem zijn. Het land Kanaan of Palestina of beloofde land, dat zou voor hem zijn. Kan je voorstellen als je nu kijkt naar de actualiteit van Israël op dit moment. Er is weer een enorme dreiging van Iran, Syrië, noem maar op, van al die Arabische landen. Die hebben maar één wens, dat is Israël weg. Maar dat kan niet. Israël uit het land. Maar het kan niet. Je kan je nog een hele goede vraag stellen. Waarom, het grote waarom, heeft God nu dat kleine volkje Israël uitgekozen? Weet je waarom? Je kan het lezen in Deuteronomie 7, vers 6 tot 8. Omdat hij hem lief had. Hij had het volk lief. Dat was het. Hij had het volk lief. Daarom heeft hij ze uitgekozen. Waarom bent u een kind van God? Omdat u heel goed bent? Omdat u wat meer prestaties hebt geleverd dan anderen? Nee, omdat God u lief heeft. Is dat niet geweldig? Zo is onze God. En zo heeft hij een verbond gesloten dat dus nooit meer verbroken kan worden. Hij heeft een berit gesloten. En hij is zelf de partij die dat heeft aangedragen. Nu, ik weet niet of jullie toevallig, een paar weken geleden was Shimon Peres was in Nederland. En hij heeft een lezing gehouden voor een groep studenten. Ze konden vragen stellen. Dat was heel indrukwekkend. Omdat er zijn zoveel kritische vragen over Israël. Ik weet niet of het iemand gezien heeft. Maar je kan het nog terugzien op programma gemist of zoiets. En het is ongelooflijk. 90 jaar is die man. Een zeer grote denker. En hoe hij al de kritische vragen op Israël kon pareren. Hoe hij getuigen kon van, ik geloof dat er vrede komt. Ik denk dat hij niet precies de Bijbelse verwachting heeft die wij hebben. Maar hij is zo overtuigd. En hij zei, Israël heeft sinds zijn oprichting 7 oorlogen meegemaakt. En alle 7 gewonnen. We zijn niet bang. Nu, God moet het doen. Ik weet niet wat zijn visie daarop is, maar het was indrukwekkend. Het is en blijft zo'n indrukwekkend volk. Met een land dat niemand hen kan afpakken. En ik ga niet alles wat er hier staat nog zeggen, maar de Heer Jezus is ook deel van die belofte. De belofte, het verbond aan David. Er zou een zoon van David zou op de troon komen. Dat zal gebeuren. Jezus zal eenmaal de vredevorst zijn. En met al deze informatie en al deze verbonden, leidt het toen naar het nieuwe verbond. Dat staat ook, de tekst ga je niet lezen, die staat er ook in Jeremia 31, vers 31 en 32. Het nieuwe verbond dat ook weer vanuit God zal komen. Dat is niet een verbond waar Israël een aandeel in heeft. Maar God zal een nieuw verbond sluiten met zijn volk. En dat is het verbond dat overgaat naar het Nieuwe Testament. Naar ons. Als we avondmaal vieren, dan gedenken we het nieuwe verbond op grond van het bloed, het verzoenende, het reinigende bloed van Jezus. Als er één ding duidelijk wordt en ook mij enorm heeft bemoedigd door bezig te zijn en ik heb nog veel meer gelezen. Ik zou nog een uur kunnen praten, maar dat zou ik niet doen. Maar het is zo indrukwekkend dat Gods trouw komt uit die verbonden. God is trouw als je je vertrouwen stelt op Jezus. Als je je vertrouwen stelt op God. Dan weet je dat je bij een partij komt, als je het zo mag noemen, die volkomen trouw is. Hij zal nooit zijn verbond verbreken. Is dat niet geweldig? Dat is onze God. En het leren van de verbonden met Israël. En dat leren we ook in het nieuwe verbond. Dat de Heer ons maar groot vertrouwen geeft in die God die betrouwbaar is. En hij zal een zegen zijn voor ons. Amen.